geest van God, daal in mijn hart. Persoonlijk gebed u leeg te maken voor de Heere God, zodat Hij met zijn geest in ons hart kan komen. Heilige God en Vader, we hebben het gezongen, maar we willen het ook uitspreken. Onze hulp en onze verwachting voor deze dienst is in uw naam, drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden elkaar toe een zegen van u, genade en vrede van u, God en Vader, en van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. In die onmisbare gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we samen deze dag bezingen door te zingen lied 77 komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. Wat is het een geweldig voorrecht. Heilige en waarachtige God en Vader. Dat we zomaar tot uw troon mogen komen. En tot uw Zoon. En dat om alles wat u voor ons hebt gedaan in hem op deze wereld, voor ons leven. We danken u, Heer Jezus Christus, dat wij door u tot de Vader mogen gaan. En dat we onnoemelijk rijk mogen zijn door alles wat u ons wilt geven, uit wat u ons al hebt gegeven. We danken u voor het kruis wat opgericht is, niet als teken van nederlaag, maar als teken van overwinning. En dat we rond dat teken vanmorgen ook samen mogen komen, rond die wonderbare naam van u, Heilige Heer Jezus, de Christus. En we danken u dat we samen mogen komen om uw naam te verheerlijken. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kunnen we alleen door de kracht van uw geest. Want u hebt gezegd, hij zal mij verheerlijken. En we willen u bidden dat u zo bezit van ons kunt nemen, dat uw Heilige Geest in ons en door ons, uw zender, de Vader en de Zoon, kunt verheerlijken. Ook voor morgen. Want wat is het een geweldig voorrecht, Heer, dat we vandaag mogen vieren het feest dat we een onderpand hebben gekregen. Van die geweldige erfenis die voor ons is weggelegd. Die toekomst in uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat u de hemelvensters hebt geopend. En dat u niet karig uw geest wilt geven, maar rijk. Heer, zoals op die allereerste Pinksterdag. U wilt het in ons leven doen laten schudden. En misschien is het wel nodig, Heer, dat er eens goed aan ons leven geschud wordt. Omdat we ergens misschien wel vastzitten aan een stuk traditie. Aan een stuk leer. In plaats van aan u de levende, waarachtige God en Vader. En we danken u, Heilige Geest, dat we deze dag mogen bezingen. Maar laat het zijn met heilig vuur. En niet met koud vuur. Want ons vlees weet verschrikkelijk veel te produceren. Maar het is vaak zo koud. Misschien is het wel zo, Heer, dat we hier vanmorgen gekomen zijn met de gedachte, we vieren Pinksterfeest, maar wat is er eigenlijk aan Pinksteren te bespeuren in mijn persoonlijk leven? Of in het leven van uw gemeente? Waar we de vlam zien doven, Heer. De vlam van het vuur van uw liefde. Doordat uw woord meer en meer terrein verliest. En u hebt gezegd, dit is degene die me lief heeft, die mijn woord bewaart. En is dat niet de lamp voor onze voet? Heren, we danken u dat u ons dan toch vanmorgen ook die zegen wilt geven. Als we ons openstellen voor u. En dat u ons boven bidden en boven beseffen wilt geven. Heren, dat willen we ook vragen, dat we dat deze dienst mogen beleven. Nu weet, Heer, ik zou het zo graag willen dat het overkwam. Maar dat kunt alleen u. En daarom, Heere God, willen we deze dienst claimen. In de naam van de Heer Jezus, onder het bloed van de Heer Jezus Christus. En willen u vragen of u vanmorgen onze harten wilt raken. Dat we de Heilige God mogen zien. Ook in wat u, Heer Jezus Christus, voor ons bent geworden. En wat u wilt zijn, Vader, door uw geest in ons leven. Danken we, Heer, dat we elkaar zo mogen opdragen aan u. Heer, wilt u deze dag tot een onvergetelijke dag maken? Dat willen we u vragen. Om de wil van uw Zoon. Jezus Christus, in wiens naam we zeggen samengekomen te zijn. Heer, het gaat in deze dienst niet om ons, alleen om u. Bevestigt u dat, Heer. Amen. We willen samen, voordat we de Bijbel gaan openen, zingen lied 259. O Christus, doe uw vuur ontbranden van oost tot west, van zuid tot noord. En bid dat ook voor uw eigen leven. Van God openstaan, allereerst in het Oude Testament en wel bij 2 Koningen 2. De versen 1 tot en met 14. Het geschiedde toen de Heere Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven zij zich naar Bethel. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het, zwijgt stil. En Elia zeide tot hem, Elisa blijft toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het, zwijgt stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft me naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beide verder. 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan toen zij beide aan de Jordaan stilstonden. Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u al dus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. En terwijl ze voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden, en die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel, en Elisa zag het, en riep uit, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en riep, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. En uit het Nieuwe Testament wilde ik u nu graag lezen, Romeinen 8, de versen 15 tot en met 17. Romeinen 8, vers 15 tot en met 17. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen? Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Tot zover. We willen nu samen zingen uit het korenblaadje, lied 30. En misschien is het goed dat broeder Medisan eerst de melodie een keer voorspeelt. En we willen dat doen als een lofoffer aan de Heer. Want hij heeft gezegd, wie lofoffert, eert mij en baant de weg, dat ik hem een heil doe zien. En daarvoor zijn we vanmorgen samengekomen. prediking voor vanmorgen kunt u vinden in 2 Koningen 2. 2 Koningen 2 in het 14e vers. 2 Koningen 2, het 14e vers. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en riep: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. Onderstreept in dit vers heb ik staan: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Kunt u daar een antwoord op geven? Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Waar is die God vandaag? Die God die zich zo machtig manifesteerde door een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Elia. Waar is de Heere, de God van Elia, in uw leven? Zou u daarvan kunnen getuigen? Op dit Pinksterfeest. Waar is de Heere, de God van Elia, in jouw leven? Ja, hij. Wat betekent eigenlijk God voor u? De drie-enige God. De drie-enige God die zich vandaag heel concreet aan ons manifesteert in de Heilige Geest. Wat betekent Hij? God de Heilige Geest in uw leven. Wat betekent het leven van u voor Hem? Leeft u het vanuit die derde persoon? Het is merkwaardig, maar wij weten vaak als we het hebben over Pinksteren veel beter te formuleren wat we daaromheen niet geloven of niet willen geloven dan wat we wel geloven. En ons leven getuigt ook maar wat vaak dat we er ontstellend verlegen mee zijn. Dat is geen schande. Want op de Pinksterdag werd er al gezegd: wat wil dit toch zeggen? De verlegenheid rond God de Heilige Geest nu in uw leven. Wat zal dat geklonken hebben, hè, uit die mond van Elisa? Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Was dat brutaal? Was dat onbeschaamd? Nee, toen Elisa dat uitriep, terwijl hij die mantel in zijn hand hield en sloeg op het water, toen was het dat hij ging staan op de belofte. De belofte van de dubbele portie van de Heilige Geest. Hij was verlangend daarnaar. Hij was gelovend erin. Hij was zich uitstrekkend daarin. En hij daagde God als het ware uit in alle eerbied: waar is God? Waar is de Heer? Ja, deze roep geeft Elisa's diepste verlangen weer. En hoe is hij aan dat verlangen gekomen? Weet u waarom? Hij was tot jaloersheid gebracht. Zoals mensen door u en mij tot jaloersheid gebracht moeten worden. Hij was opgetrokken met een man waar de Heere God werkelijk helemaal alles in kon zijn. Elia. Hij had hem vastgehouden onderweg. We hebben het gelezen. Hij heeft hem vastgehouden tot het moment dat hij opvoer. En tot 3 keer toe heeft Elia het geprobeerd. Elisa blijft toch hier. Elisa blijft toch hier. Elisa, zou je dat nou wel doen? Zou je nou wel met me meegaan? Daar komt het op neer. En ik hoor er eigenlijk zoveel in als wat Jezus later tegen zijn discipelen heeft gezegd. Toen alle mensen eigenlijk op een afstand bleven, net als die 50 profeten. Zoudt gij ook liever niet gaan? Het is een stukje beproeving geweest voor Elisa. Zou je hier niet liever willen blijven? En het antwoord van Elisa is 3 keer, zo waar de Heere leeft en gij zelf. Ik zal u niet verlaten. Dat getuigt van een vasthouden. Dat getuigt van een bezieling. Hebt u die? Heb jij die? Zo waar de Heere leeft. Ik zal hem niet loslaten. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Doet u dat als u 's morgens in uw stille tijd naar de Heere God komt en vraagt om een zegen van de dag, dat u zegt, ik ga niet van mijn knieën af, totdat ik weet, deze dag ligt onder uw zegen. Weet u, het getuigt dat Elisa besefte dat hij het nodig had. Hij besefte dat hij iets miste. Oh, hij had wel een keuze gemaakt. Moet u de moeite maar eens nemen als u thuis komt vanmorgen. En eens terugbladert. Dan zult u zien dat Elia hem op een zeker ogenblik geroepen heeft. Om dienstknecht te worden van de Heere God. Hij heeft er alles voor over gehad. Maar in die gang met Elia heeft hij gezien. Wat die man heeft, dat mis ik. Zoals de discipelen zeiden op Jezus' vraag, zoudt gij ook liever niet gaan? Heere, waar zullen we heen gaan? Gij hebt! Zo kwam dat in die zwering die Elisa deed aan het adres van Elia naar voren. Gij hebt! Dat dreef Elisa. Gij hebt iets. En het wat dat is, dat komt eruit. Als Elia op dat vasthouden op een gegeven ogenblik vraagt, doe een wens. En zo zitten we dan bij het hart van het feest van vandaag. Pinksteren. Doe een wens. Hebt u een wens? Hoe viert u Pinksteren vandaag? Met een verlangend hart, met een hart dat wenst? Elisa die hoefde zich niet te bedenken. Hij vroeg geen rijkdom, hij vroeg geen gezondheid, hij vroeg geen wijsheid. Het vloog eruit. Zo mogen een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Hoe kwam die erop? In de confrontatie met die godsman, zoals dat eigenlijk zo net al bleek, Elia, had hij gezien de Heere God? Elia, zou je kunnen zeggen, was een leesbare brief. Vol geloof. Vol van de kracht van God. Zouden wij dat niet willen? Zou u dat niet willen? Ik wil eerlijk zeggen, ik wil dat wel. En toch, hè? Misschien hebt u de gedachte om te zeggen, ja nou ja, dat was Elia. En misschien heeft ook Elisa dat ergens wel eens een keertje gedacht, maar ik denk het niet. Ik denk dat Elisa wist wat later Jacobus schrijft in Jacobus 5 ten aanzien van deze godsman. Het was een mens van gelijke bewegingen als wij. Hij was van vlees en bloed. Hij was, om het maar eens met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, als je het hebt over de Heilige Geest, slecht. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer. Dat had Elisa gezien. Want denkt u maar eens aan Elia. Hoe menselijk hij was in zijn leven. Hij kende ups en hij kende downs. Hij kende frustraties. Hij kende zelfs momenten dat hij zei, ik zie het niet meer zitten. Heere God, het hoeft voor mij niet meer. Toen ging hij zitten onder de bremstruik. En toch heeft de Heere God hem niet losgelaten omdat hij hem kon vullen. En de Heere God heeft Elia ook leren wandelen in het donker. Elia kende de Heere God als vader. Hoe kent u God? Hoe ken jij God? We hebben het gelezen dat het door de Heilige Geest is dat wij zeggen, Abba, Vader. Ja, dat kan iedereen zeggen. Net zoals iedereen kan zeggen, Jezus is Heer, hoewel er in de Bijbel staat, door de Heilige Geest. Gaat u maar eens op straat aan iemand vragen en zeggen ze, Abba Vader. En ze zullen het zo nazeggen. Of Jezus is Heer, en ze zullen het zo nazeggen. Maar het gaat om meer, als de Bijbel dat zegt, Abba Vader. Dan gaat het erom wat er ten diepste leeft. Dan komt het uit het wezen. Dan wordt het zichtbaar. Dan proef je Gods Geest. Want het is door de geest een levende realiteit. Je kunt het best vergelijken met de verhouding tussen een kind en zijn aardse vader. Het kind dat van die vader houdt. Een kind dat het ook wil uiten. Een kind dat als hij het moeilijk heeft weet, ik kan naar mijn vader toe gaan. Een kind dat weet dat hij sterk is, die vader. Dat hij wil helpen. Bij hem is. Kind dat durft opzien naar de vader, er eerbied voor heeft. En omgekeerd, het kind waar de vader bij terecht kan. Dat zeker niet in de laatste plaats. En dan kom je weer bij die vraag, waar is de Heer? De God van Elia. Broeder en zuster, beste vriend, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, Hij, in uw leven. Niet zeggen alleen, maar kennen. Kennen in de zin als het oud-testamentische woord. Adam bekende Eva. Er omgang mee hebben, zodat het eruit straalt, zodat het zichtbaar wordt in je dagelijkse bestaan. Kennen wij dat? Als je daarover nadenkt, zoals Elisa dat heeft gedaan, dan ontdek je jezelf. En Elisa heeft zo zichzelf gezien. Pinksteren laat Gods heerlijkheid zien en jouw noodzaak om daarvoor open te staan. Elisa hunkerde naar dat leven en hij discussieerde er onderweg niet over. Met profeten, met theologen. Maar hij hield vast en zei, praat er niet over, zwijg stil. Hij had maar één ding wat hij wilde. Dat leven. Een levende relatie met de Heere God. En dat is zo'n heerlijk leven. Dat is zo'n geweldig leven. Ik ben bang dat de meeste christenen zich dat niet half kunnen voorstellen. De Heer Jezus heeft gezegd, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste. Als de Heere God die geest is je vrij maakt, dan zul je waarlijk vrij zijn. Moet u zich bedenken. God wil, zoals ook hier zal blijken, het zo graag geven. Ja, weet u wat hij zegt in Efeze? Oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Bent u zo rijk? Heer Jezus heeft gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. Elisa, geroepen door Elia, had letterlijk alles achter zich verbrand. En hij was tot ontdekking gekomen dat hij zonder de inwoning van de Heilige Geest niets kon. En hij vraagt een dubbele portie. Hebt u ondertussen die opmerkelijke parallel gezien die er ligt? Naar het Nieuw Testamentisch gebeuren toe. Elia voert een hemel. Jezus voert een hemel. En de geest kon komen als Elisa het zag. En de geest kan komen als wij hem erkennen als de Christus. En Elisa kreeg als knecht van Elia te horen, doe een wens. De Heer Jezus heeft niet gevraagd, doe een wens, maar die heeft uiteindelijk wel hetzelfde aangeboden. Hij heeft gezegd, omdat hij wist wat het beste was voor zijn kinderen. Je mag een dubbele portie ontvangen. Als je mij ziet heen gaan, het is beter voor u. dat ik heen ga. Een dubbele portie. Heeft de Heer Jezus gesproken over een dubbele portie? Ja, hij heeft gezegd tegen zijn discipelen. Toen Filippus vroeg, toon ons de Vader. Kijk eens naar de werk. Kijk eens naar de krachten waarin de heerlijkheid van de Vader zich openbaart. Net als bij Elia. De werken die ik doe, zult ook gij doen. En grotere nog dan deze. Daar zit de dubbele portie. Want hij doelt hier op de Heilige Geest. En hoe geweldig heeft de Heer Jezus Christus dat bevestigd op de eerste Pinksterdag. En hoe graag wil hij dat bevestigen tot aan vandaag, zoals hij het ook na die Pinksterdag heeft gedaan. Maar, waar is dan de Heer vandaag? De God van Elia. Waarom manifesteert hij zich dan niet in die dubbele portie? Het is wijlen dominee Hoekendijk, die bekende Maranatha-prediker, die met betrekking tot de inwoning, de vervulling van de Heilige Geest, als iets meer dan het ontvangen van de Geest bij de wedergeboorte zegt, het is te betreuren dat aan de gemeente een leerstuk wordt onthouden dat voor haar levens een levenskwestie is. En dat menigeen na jarenlang onder de prediking van het woord te hebben gezeten op een herhaling van Paulus' vraag, zoals die klonk aan Efeze: hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Net als zij ontkennend moeten antwoorden. En dan zegt hij: hier ligt de oorzaak van het levenloze, van het moedeloze, van het krachtloze van de gemeente. Wat wordt ervan gezien? Laat ik nou dat hele, wat ik nu zo gezegd heb, al die woorden dus samenvatten in die vraag: verlangt u naar wat Elisa zo graag wilde ontvangen? Verlangt u naar meer in uw leven? Dichter bij hem, juist de closer walk is die, dichter wandelen met u. Van alle profeten is hij de enige die doorzit. Hebt u er gezien dat hoe ver hij ging? Hij ging tot door de Jordaan. Het beeld van de dood. Het beeld van de dood aan je eigen oude leven. Hij ging achter Elia aan. Zoals wij achter Jezus aan mogen gaan. Middels Golgotha. Het beeld van de dood aan je oude leven. Want ik wil u één ding zeggen. Dat is een absolute voorwaarde om Pinksteren waarachtig in je leven te kennen. Want het is toen, nadat om Pinksteren waarachtig in je leven te kennen. Want het is toen, nadat ze de Jordaan waren overgetrokken, dat Elia kwam met die vraag: doe een wens. En dan komt op dat verlangen van Elisa, van de kant van Elia, een tweeledige reactie. Ik hoop dat u het meegelezen hebt. Ik draai eens even om. Hij zegt als tweede: indien gij mij zult zien, dan. Indien niet, dan niet. Met andere woorden, het is niet aan mij, het zal zijn aan God de Vader. Die zal het je moeten geven. En heeft ook de Heer Jezus dat niet gezegd? Dat het de Vader is die de Heilige Geest zenden zal, in Johannes 14, vers 16. Maar hij heeft vooraf nog iets anders gezegd. Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Voelt u het niet aan? Het is er al uitgekomen. Pinksteren zal namelijk het kruis dieper in je leven gaan plaatsen. En hij maakt het direct straks op de weg al mee, als kinderen hem klein proberen te maken. God in het leven van hem naar beneden proberen te trekken. Het kruis zichtbaar wordt in het leven ook van Elisa. Zou het niet eens kunnen zijn? Zou het niet eens kunnen zijn dat de oorzaak van al de verlegenheid en van al de angst hier zit? Omdat we voelen, het kost me alles. Pinksteren is een moeilijke zaak als je dat wilt vieren. Als je Gods geest werkelijk wilt ontvangen. Pinksteren is zo ontmaskerend. Het opent uiteindelijk het oog van je eigen naaktheid. En Elisa schroomt dan niet dat heel eerlijk te belijden. Als hij Elia ziet opvaren en de mantel voor zijn voeten neervalt, onderstreept hij namelijk die stap die hij gedaan heeft door de Jordaan. Hij pakt zijn eigen mantel en scheurde die in tweeën. Dat is geen teken van verdriet. Of het moet al zijn geweest om zijn eigen naaktheid. Maar het is een teken van volledige overgave. Ja, heren, ik niet. Gij alles. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dan pakt hij de mantel. Dat is ook tekenend. Je moet het pakken. Je moet op die belofte gaan staan. Werkelijk in geloof die geweldige Pinksterbelofte nemen voor je leven. Het is niet exclusief voor bepaalde groeperingen. Het is voor alle kinderen van God die verlangend zijn. Je mag God uitdagen. Want op die eerste Pinksterdag ging de hemelvensteren open. Je mag eerbiedig en verlangend en bewust zeggen, Heere, maak mij vol. En dan stapt hij op het leven af. Het leven dat als grens heeft altijd weer de Jordaan. En hij weet, de dood is overwonnen. En er mag geleefd worden een leven in overvloed. Want hiertoe ben ik gekomen, opdat gij leven hebt. Misschien hebt u leven, maar hebt u ook de overvloed? Hij slaat op de Jordaan en dan wordt Elia's slotwonder het beginwonder van Elisa. Waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij. En dan hebben we gezien dat het waar is wat de Heer Jezus later zelf getuigd had. In hem alle beloften ja en amen zijn. Het is Pinksterfeest vandaag. Dag van de dubbele portie. En hij heeft gezegd, ik ben gisteren en heden dezelfde. Laten we stoppen hem onze menselijke maatstaven op te leggen. Maar ons eens richten op zijn maatstaven. Leven en overvloed. Oneindig veel meer. Een dubbele portie. Ik vraag u. In alle ootmoedigheid. Maar uit de liefde van de Heer Jezus. Wat vult er deze morgen uw hart? Wat vult er jouw hart? Is het die zekerheid van de volheid van de Heilige Geest, zoals te zien bij Elia en later Elisa? Of durf je zo eerlijk te zijn en te belijden armoede? Dezelfde dominee Hoekendijk, die ik zo even heb aangehaald, constateerde al in 1914 onder de noemer Christen naast een groep die geen zekerheid had over het behoud, een andere groep, namelijk een die schromelijk, oppervlakkig en zonder de minste diepte leeft. Terwijl hij van beide zegt, beide worden gekenmerkt door het gemis van die gloedvolle, levenwekkende, aandrijvende, bezielende werking van de Heilige Geest. Van de werking van de Geest aan het hart is weinig te bespeuren, maar van de inwoning, zegt hij, van die Geest in het hart, nagenoeg niets. En dan kom ik maar een beetje in onze eigen buurt, in de baptistenkring, en dan is het Billy Graham die het dus heeft gewaagd te zeggen, en schrikt u niet, 90% van alle christenen leidt een mislukt geestelijk leven. Durf jezelf te zien. Durf jezelf te zien vanmorgen en hoor. Kom tot het water. Het water van de Heilige Geest. Word bekleed met kracht uit de hoog. Het vraagt een radicale overgave, een radicale verandering. Het kost je alles. Of bent u tevreden? Ben jij tevreden? Scheur niet uw klederen, maar scheur het hart. En houd aan als Elisa. Laat niet los voordat u de zegen, de volle Pinksterzegen, ontvangen hebt. Zodat je waarachtig kunt zeggen, Jezus is Heer en Abba, Vader. Ga door de Jordaan. Blijf er niet voor aarzelen. Want voor u is de belofte. En ik zeg u met minder, kunnen we niet doen. Ja, ik denk dat ik wel mag stellen en mag zeggen in de naam van de Heer. Zonder Pinkster, zonder volheid van de Heilige Geest, zal de gemeente, en dat betekent u, jij en ik, geen hemelvaart, opname van de gemeente meemaken. De mantel, hij ligt vanmorgen voor uw voeten. De mantel die zoveel te maken heeft met het bruiloftskleed. Hij komt spoedig. Het is hemelvaart geweest. En Jezus nodigt. Het is een moeilijke zaak. Een hele moeilijke zaak, want Jezus heeft gezegd, wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. Wat kunt u er zonder? Waar is de Heer, de God van Elia? Ja, Hij. Waar is Hij? God is hier. God is hier. Want waar twee of drie in zijn naam samenkomen, daar is hij in het midden. En hij wil ons zegenen. Zegenen met des Heilige Geestes kracht. De wolk komt vanaf de Pinksterdag zwaar neer. En hij wacht. Niet op ons. Dat we zeggen, waar is de God van Elia? Maar hij zegt, waar zijn mensen zo verlangend als Elisa? Ja, als hij. Amen. We willen samen zingen lied 493. 493, niet 491, maar 493. En ik wil graag toch naar voren brengen. Het volgende. Het kan zijn dat op een gegeven ogenblik de Heere God u ontdekt heeft aan uzelf vanmorgen. Dat u ergens van uw leven moet zeggen, er moet meer gebeuren. Er moet meer komen. Misschien leeft u wel in de nederlaag. En hebt u de kracht van Gods geest heel hard nodig. Misschien bent u wel gebonden en hebt u de bevrijding van zijn geest heel hard nodig. Misschien hebt u het nodig dat hij u aanraakt naar geest, ziel en lichaam. Misschien is het zo dat u zegt, er zit iets in mijn leven waar ik graag voor wil dat voor gebeden wordt. En daartoe wil ik toch graag de gelegenheid geven. Maar ik wil het niet doen tijdens deze dienst. Zodat als er mensen zijn die graag weg willen, straks rustig naar de zegenbeden weg kunnen gaan. Maar als er mensen zijn die die mantel willen oppakken omdat ze voelen, dat heb ik nodig. Dan nodig ik u uit om de moed te hebben als Elisa. Niet te kijken naar de rest van de profeten aan de overkant van de Jordaan, maar op te gaan staan, straks onder het zingen van het lied 493, en hiervoor te gaan zitten. Willen we samen zingen lied 493. God is hier, hij wil ons zingen. nu samen de Heere God bidden om een zegen voor het verder ook van deze dag en een zegen ook voor het samen zijn straks nog met de mensen die naar voren zijn gekomen. En we willen toch ook graag onze dank uitspreken voor de zegen die broeder en zuster de Vries in de afgelopen week hebben mogen ervaren. Dat de Heere God hen het voorrecht heeft gegeven dat ze 40 jaar samen in het huwelijk verbonden mochten zijn. En we willen ook samen danken met de familie Roosing die een dochtertje heeft gekregen. En we mogen de Heer ook danken voor de zegen die Hij gegeven heeft voor morgen in ons persoonlijk leven. Het kan best zijn dat u toch graag achter wilt blijven. Dan wil ik u zeggen, blijf u dan rustig zitten straks naar de zegenbeden. Als er mensen zijn die naar de zegenbeden naar huis willen, dan kunt u rustig gaan. Willen we samen in gebed gaan. Heilige en waarachtige God en Vader. We hebben u lief. We hebben u lief omdat u ons zo nadrukkelijk eerst lief hebt gehad. En dat getoond hebt in uw Zoon. Die voor ons, omdat wij slecht zijn, aan het kruis is gegaan. Heere God, u hebt ons zo lief. Dat u ons door hem tot het diepste van uw hart wilt trekken. Ons vullen wilt met uzelf, met de kracht van uw Heilige Geest. Alleen Heer, u laat de keuze bij ons. De mantel is zoals we hebben gehoord vanmorgen Heer gevallen en we danken u daarvoor. Dan komt uw stilheid toe Heer. Een lofzang, o God in Sion. Geef Heer dat zij die gekomen zijn op de uitnodiging straks van u, Heer. De zegen tot in het diepste mogen ervaren, daar waar ze het nodig hebben. En Heer, u kent ons allemaal. Laat niemand van ons hier weggaan in de mantel laten liggen. U nodig. U biedt aan. U wilt, Heer, dat we reizen vanuit dit feest naar het grote feest van uw Zoon, het bruiloftsmaal van het Lam. We danken u, Heer, dat we dat samen mogen vieren als we buigen voor u. Heilige God, aanbidden u voor het wonder van uw liefde in Jezus Christus. O Geest van God, verheerlijk hem in en door ons. Ook het verdere van deze dag. En we danken u, Heere God, dat u het bent geweest die broeder en zuster de Vries aan elkaar hebt gegeven. En het hun zo nadrukkelijk hebt laten merken, 40 jaar lang. En ze hebben ups en ze hebben downs meegemaakt en misschien leven er heel veel vragen in hun leven. Dan danken we u, Heer, dat we hen samen als gemeente voor uw troon mogen brengen. U dank voor hem en met hem voor de zegen die u gegeven hebt. Maar u ook bidden met hen, Heer, voor hun gezin, voor hun kinderen. Heer, we willen samen met hen het rode koord als Raga buiten het venster hangen, Heer, en bidden. Wilt u zegenend werk ook aan die kinderen, waarvoor zij zoveel ook hebben gebeden dat ze u kennen. Heer, maak hun huwelijk zo ook tot een zegen. Heere, wilt u hen zegen ook in het midden van ons en tot zegen stellen. Open doen laten zijn ook voor u, die het bent geweest, die hen samenbracht. En hen vanmorgen hier als getuigenis hebt gesteld dat een drievoudig snoer, als het werkelijk is gegeven aan u, Heer, dat leven niet verbroken kan worden. Heere, we danken u. Ook met de familie Roosing voor de zegen die u hen hebt gegeven, dat u nieuw leven hebt gegeven. Heer, met hen willen we u dank brengen dat u het bent die, ook al roept de wereld en roepen zelfs mensen die zeggen Christen te zijn, dat je het leven in eigen hand mag nemen. U het bent die het vormeloze begin hebt gemaakt. En het opgeschreven had voordat er iets in het boek stond. Ja, Heer, het boek van ons. Ons gedachtenboek. Want ons verstand reikt niet verder dan de horizon van de dood. Leer ons dat beseffen, Heer, dat wij mensen zijn die het leven nodig hebben. En overvloed. Vader, ik dank u dat we elkaar mogen opdragen zo. En mogen zegenen. En mogen bidden om een zegen voor deze verdere Pinksterdagen. Eer en glorie van uw naam. En Heer, maak hen vrij. Die gebonden zijn. En die zo gebonden zijn dat ze niet kunnen komen. Dank u, Heer Jezus, dat we in uw naam mogen zeggen, Satan, je hebt verloren. Jezus heeft overwonnen, ook voor dat leven. Heer, ontferm u over ons, dat we uw naam mogen verheerlijken. Amen. We willen samen als slotlied zingen lied 3 uit het supplement. En na de zegenbede zingen we dan vers 3. En voor hen die toch graag ook willen dat er voor gebeden wordt voor hen, wil ik vragen om achter te blijven. Dan gaan we straks samen in gebed. Willen we zingen vers 1 en 2 staande. Almachtig God, o heilige God, o liefdevolle Heer, wij buigen ons voor u te neer en eren u als Heer. Ik wil u vragen om daartoe te gaan staan. De Heere zegen u, de God van Elia, ja Hij. Hij zegen u in de naam van zichzelf. En in de naam van hem in wie hij zich geopenbaard heeft, Jezus de Christus. En in de kracht van zijn Heilige Geest. Ga heen in die vrede. Neem mee die zegen. En vier het feest. Totdat hij komt. En met hem het loon. Amen.
Is ook zo. Kruisprediking is genadeprediking. Maar het is ook tevens oordeelsverkondiging. Het predikt tegen Nineveh richt zich ook tegen ons vandaag. En dan zijn er altijd weer mensen die zeggen wanneer je ze tegenkomt en wanneer je een gesprek kwijt wilt over Jezus Christus, dan zeggen ze, ben ik dan zo'n slechte? Heb ik dan in mijn leven zoveel grote zonden? Hoe kan mijn leven als net mens dan bij het kruis van Jezus Christus geoordeeld, ja, veroordeeld worden. Kijk eens, als we zo bezig zijn, dan willen we alles vanuit die mens gaan bezien. En willen we alles gaan berekenen naar menselijke maatstaven en inzichten. Ja, dan gaan we zelfs zo ver dat we het beter willen weten dan God zelf. En dan dat wat er in Gods woord staat. In 1 Johannes 1, vers 8 en 10 lezen we immers: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Jezus Christus tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Kijk, broeders, zusters, lieve vrienden, zo is ook het evangelie om te beginnen een prediking tegen ons. En van dat kruis gaat er een oordeel over heel de wereld. En over ieder mensenleven, niemand uitgezonderd. Is dit dan zo vreemd en verwonderlijk? Nou, zie eens goed naar de wereld om u heen. Zie eens goed naar de wereld waarin u en wij, waarin wij allen leven. Een wereld die eigenlijk niet buiten ons om kan gaan. Een wereld waar wij ook mee verweven zijn. Al hebben wij in het geloof... of geloof ook deel en uitzicht op een geheel andere wereld, God zij dank wel. Maar als wij vandaag nu zien naar deze wereld om ons heen, waar ook een wereld van God is, maar waar wij in onze waan en hoop moeten een wereld van ons dachten te maken, zien u eens om u heen welk gebod van God wordt in deze tegenwoordige wereld nog niet tot in het onvoorstelbare toe veracht en vertreden. Denken ze aan de zeeën van onrecht en ellende die er over de wereld worden uitgestort. En die soms ook heel dicht tot ons komen. Denk eens aan de brute machtssystemen van deze eeuw. Bedenk eens hoe de mens bezig is om zich tot en met uit te leven. We hebben alles uitgeprobeerd en de kennis is zo groot geworden dat er geen beletsels meer zijn. Het zich menselijk uitleven is gesteld tot hoogste levensdoel. Door een noemelijk velen. En zo gaat er door deze wereld een adem van bederf. En ontbinding. En dat we niet anders kunnen verklaren dan als de uiterste consequentie van des mensen boze wil. Van des mensen zondeval. En daarom zegt Gods woord ook vandaag tot nu: predik. Predik de boodschap, niet alleen tegen Nineveh. Predik tegen die mens in zijn afvalligheid van de levende God. Predik tegen die mens in zijn aangeboren zelfzucht, in zijn natuurlijke hoogmoed. Predik tegen die mens die in de waan verkeert dat hij wel rustig tegen God in kan leven en rustig Gods geboden kan verachten. We zien het om ons heen waar het aan heen leidt. Zeg het tegen zulke wereld, tegen zulke mensen. Predik het en zeg het dat zij zich moeten bekeren. Wij kunnen niet doorgaan God te smaden en zijn naam te onteren. Door zijn gebod en door zijn woord volkomen te verachten. Broeders en zusters, lieve vrienden. Als wij heen gaan en als wij God... als onze schepper en heer niet meer kennen en herkennen in ons leven. En als wij Jezus Christus, onze heiland en verlosser, niet meer als de koning in ons leven gaan eren. En als wij de medemens niet meer als onze naaste, als Gods schepsel willen erkennen. Dan zullen we allen eens in verderf ten onder gaan. En dat is niet overdreven en dat is heus niet te hard gesproken. Want we zien het immers dagelijks voor onze ogen voltrekken. Waar het op uitloopt, als wij God niet laten regeren. Als we niet leven willen uit zijn genade en naar zijn geboden. Als de heilige liefde Gods in Christus geopenbaard niet de bron meer is waaruit wij leven. En als dat niet meer is het kompas waarop wij mogen varen. Als het zover is gekomen... dan is er geen toekomst, dan is er geen hoop, dan is er geen uitzicht meer, dan is er geen dageraad meer. Dan is het een leven dat alleen maar uitzicht heeft in duisternis en dood. Maar hoe gaat het hier nu met de Ninevieten? Wel nu, broeders, zusters en vrienden, we hebben gelezen dat de prediking van Jona, dat de boodschap van Jona daar in Nineveh een bijzondere diepe indruk heeft gemaakt. Nineveh was geen kleine stad hoor. Het was een geweldige stad van wel 3 dagreizen. En nadat Jona al predikend slechts 1/3 van de stad heeft bereikt, 1 dagreis heeft afgelegd, dan reeds geschiet daar het grote goddelijke wonder der bekering. Blijkbaar is de profetie van Jona nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden, als een lopend vuurtje door de stad gegaan, natuurlijk. Al waren er geen moderne middelen zoals vandaag de dag om de boodschap door te zenden. Het ging van mond tot mond. Het ging als een lopend vuurtje door de hele stad. En heel Nineveh doet boete in zak en as. Van de koning af tot de jongsten van zijn onderdanen toe. Ja, zelfs tot het stomme vee hebben we gelezen. Het wordt alles betrokken in die ene grote diepe schuldenlijdenis en boetedoenen voor Gods aangezicht. Zoals de psalmist het ook uitdrukt. Als gij hier onze ongerechtigheden in gedachtenis houdt. Och Heer, wie zou dan voor u bestaan? Zie eens hoe diep beseffen deze mensen hoe ver ze eigenlijk van God zijn afgedwaald. Maar ze willen nu nog, ter 11:00 uur, nu de bijl reeds aan de wortel van de boom ligt, nu het misschien al te laat is, nu willen zij zich nog wenden tot de wegen Gods en acht geven op zijn boodschap. En op de bodem van hun berouw en boetedoening, daar ligt nog tegen alles in die stille hoop op Gods ontferming en genade. Oh, ze weten het. Ze weten het heel goed dat ze het absoluut verdiend hebben. Dat ze het absoluut niet verdiend hebben. En dat het van de mens uitgezien een geheel onmogelijke zaak is. Maar, zeggen zij, we hebben het gelezen, broeders en zusters, u hebt er misschien acht op gegeven. Maar, zeggen zij, wie weet... God mocht zich eens omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Wie weet. We zien hier, broeders en zusters, dat de prediking van Jona een bijzonder groot en heerlijk resultaat had. En hoe Gods bedoeling daarmee ook volkomen wordt bereikt. Zij gaan met kracht tot God roepen en zij bekeren zich. En ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kreeg, soldaten. En nu zeggen wij, hoe komt dat nu? Waarom heeft dit zo'n diepe indruk? Is die prediking van Jona dan zo bijzonder? Is Jona dan misschien zo'n geweldige redenaar? Ach nee, Jona is eigenlijk ook in Gods handen maar een heel onwillig schepsel. En juist omdat hij zich eigenlijk zelf niet voelde opgewassen tegen deze taak, heeft hij alles in het werk willen stellen om daarvoor weg te draaien. Jona is, dat blijkt uit alles wel, maar een heel gewoon mannetje. En zijn prediking is dan ook kort en zakelijk. Ja, die klinkt zelfs hard en dreigend. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nou, mijn lieve mensen, dat is heus geen preek om met genoegen naar te luisteren. Veel eerder zou je er hard van willen weglopen. En het is echt ook niet zo geweest dat er van die mens Jona uit en van zijn profetische bezieling zoiets bijzonders uitging. Zoals bijvoorbeeld het geval wel was bij die latere grote boetegezant Johannes de Doper. Jona was bepaald niet zelf zo door zijn boodschap gegrepen dat zijn geestdrift en bewogenheid als het ware op de toehoorders oversprong. Want wij lezen in het Jona-verhaal wat een onwillig en tegenstrevend instrument hij toch was in Gods handen. Wel nu, wij vragen ons waarvan toch die kolossale uitwerking van Jona's prediking. Wel nu, broeders, zusters en lieve vrienden, wij hebben misschien al het antwoord gevonden, zoals er staat in vers 2... waar de Heere God dat Jona spreekt, predik tegen Nineveh de woorden die ik tot u spreken zal. Het waren woorden Gods door de mond van een mens gesproken, maar het waren goddelijke woorden. En juist daarom had het zo'n diepe indruk. prediking te worden die ik tot u spreken zal. Zie, dat is het. Dat is het. God legt als het ware de woorden in Jona's mond. En daardoor geschiet deze krachtige werking. En zo is het ook met de verkondiging van de boodschap van het heilige Jezus Christus, Gods Zoon, vandaag de dag. Dat is niet, en dat mag niet zijn, een stukje romantiek, wat mooi praterij of een bepaald idealisme je aanpraten. Nee, broeders en zusters, lieve vrienden, daar is die boodschap veel te aangrijpend, ja, veel te ernstig voor. Ernstig niet in de zin van somber, want dat is de blijde boodschap nooit. Maar wel van bepalend, beslissend, voor eeuwig en altijd. En zo wordt het ook ons nu gegeven, dat wij mogen beluisteren vaak in de gebrekkige prediking van zondige, nietige schepselen Gods. Dat woord dat tot ons mag komen. Dat God, de levende God, hier en nu wil spreken tot u en mijn aller eeuwig heil. Hebben we dat altijd wel in de gaten? En zo wil het woord van Christus Jezus onze Heer, mits verkondigd naar de schriften, niets anders zijn, zegt Paulus, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik heb niet anders te weten, zegt hij. En dat is de boodschap ook geweest, die hij met kracht de wereld heeft ingeslingerd. Deze apostel Paulus, die op onafhoudbare ijver ons is voorgegaan in de dienst des Heren. En deze boodschap is ook nu nog in staat om mensen harten uit hun geestelijke slaap te wekken, uit hun verslaving aan de zonden, en hen oproepen tot geloof, tot een ommekeer des harten, tot overgave aan de levende God en Heer. Van die schijnbaar dorre en harde prediking van Jona ging een grote kracht uit tot bekering, omdat de waarschuwende stem van God daarin werd gehoord. Maar, zo zeggen we, wat moet er dan wel niet voor een kracht uitgaan van de prediking van het evangelie van Jezus Christus? Dat evangelie dat oh ja, ook ons zondig leven, ons van God afleven, wil oordelen. En veel strenger nog wil oordelen dan het woord van Jona naar Nineveh. Want Jona sprak tot Nineveh slechts van een tijdelijk verderf. Maar Jezus Christus spreekt ons van een eeuwig verderf, indien wij blijven volharden in onze zonde. Maar datzelfde evangelie dat ons, naar wat wij uit onszelf zijn, neerstoot tot in de diepste diepten der hel, dat heft ons ook op naar wat wij in Jezus Christus mogen zijn, tot in de hoogste hemelen. Het verkondigt ons Gods genade, zijn vergeving en een eeuwig leven in zijn rijk voor allen die in die zo mogen geloven. Kijk eens, die bewoners van Nineveh, zij geloofden. En zij bekeerden zich in zak en as. Toen zij bedachten, wie weet, God mocht zich eens omkeren. Wie weet. En zijn brandende toren laten varen. Maar ach, mijn lieve vrienden. Hoe zouden wij ons dan niet elke dag opnieuw in geloof en liefde moeten keren tot die God. Tot die grote God. Wij die niet eens behoeven te denken, wie weet. Wij voor wie het verlossingswerk geen vraagteken meer is. Maar die de volkomen zekere toezegging hebben gekregen van Gods reddende genade. Zijn hand die elke dag weer naar ons uitgestrekt is. Als wij maar willen geloven. Hoe zouden wij dan niet voor deze God van zo grote heilige liefde neerknielen. En onze schuld vandaag volkomen aan hem belijden. Wij mensen, voor wie er geen vraagteken meer is. Wij mensen die niet hoeven te zeggen, wie weet. Zoals de Ninevieten. Laten we nog eens even teruggaan naar wat we lazen. Er staat, toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg. Toen berouwde het God over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Ik kom er straks wel even op terug. God zag wat zij deden en hij vergaf hun zonden. Betekent dat dan, lieve broeders, zusters, beste vrienden, dat zij dus behouden werden op grond van hun goede werken, van hun verdienstelijke werken? Nu, dat toch zeker wel niet in dit geval. Want ten eerste hebben zij op dit moment dat God hun genade...